Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Dat is het eerste vers van Psalm 35. En dat is ook het psalmvers dat we zingen aan het begin van deze dienst. Psalm 35, vers 1. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Als instemming met deze belijdenis zingen wij aan het einde daarvan het 13e vers van Psalm 35, het laatste dus: laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Psalm 35, vers 13. Na de belijdenis van het geloof.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen de Heilige Schrift gemeente op een tweetal plaatsen. Allereerst in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 62. En vervolgens de eerste zes versen van hoofdstuk 63. Dus Jesaja 62 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 63 vers 6. Vervolgens uit het boek De Openbaring van Johannes, hoofdstuk 19, de versen 11 tot en met 16. Dus wij lezen de Heilige Schrift uit Jesaja 62 vanaf vers 1 en 63 vanaf vers 1 tot vers 6. En Openbaring 19 vanaf vers 11 en we eindigen dan bij vers 16.
Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. De heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijgt niet stil voor hem, totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte. Indien ik uw koren meer zal geven tot spijzen voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt, maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen de Heere prijzen, en die hem vergaderen zullen, die zullen hem drinken in de voorhof van mijn heiligdoms. Ga door, door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de wolken. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt de dochter Sions, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En ze zullen hem noemen het heilige volk, de verlosten des Heeren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wrake was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En ik zag de hemel geopend. En zie, een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken gemeente Gods aangezicht en wij bidden hem om zijn zegen. Koning der koningen, Heere der heren, u zoeken we in het gebed. Maar we zouden het bijna niet wagen. En wanneer we ervan doordrongen zijn, Heere, wie u bent, wiens naam is Koning van alle koningen en Heere boven alle heren in deze wereld, dan zouden we eerder van u wegvluchten dan dat we naar u zouden toevluchten, Heere. Als dat althans het enige was wat in uw woord geopenbaard is omtrent uw wezen. God der goden, majesteit boven alle majesteiten, aanbiddelijke en heerlijke God in de hemel. Wij roepen nochtans u aan. Wij, Heren, vanaf deze lage aarde, wij mensenkinderen, die zo nietig en zo gering zijn, dat we maar stof zijn. De volkeren zijn niet meer dan stof, een stofje op de weegschaal en een druppel aan de emmer. Dat legt geen enkel gewicht in de schaal, Heer. En daarom is er alle reden voor ons dat we vanmiddag met ootmoed bekleed zijn. Want wij zijn mensen. En meer niet dan dat. En u bent God. Heere, maar nu laat u zichzelf nog kennen. In dit woord dat ons vanmiddag gepredikt zal worden. En wie u dan ook bent. En welke macht en majesteit er in u ook is. Wanneer u met uw woord, Heere, tot ons komt en tot ons neerdaalt. En dat ook vanmiddag wil doen. Dan heeft dat toch ook daarmee te maken. Dat u het gezegd hebt. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u leeft. Daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Ik wil niet dat u verloren gaat. Maar ik laat u mijn woord verkondigen. Opdat u leeft. Want dat woord van mij, dat is het woord van mij, de Almachtige en de Groot en de Heilige en de Ontzagwekkende. Maar tegelijkertijd is het het woord van Christus. Het is het woord van Hem aan wie alle macht gegeven is, in de hemel en op de aarde. Hij die dat woord heeft nagelaten aan de discipelkring. En Hij die zegenend ten hemel gegaan is, die zijn kerk zijn zegen heeft achtergelaten. En die in de hemel is, zijn kerk ten goede, die voor hen bidt en die bij de Vader intreedt, die op grond van recht eisen stelt, namelijk dat al degenen die hem van eeuwigheid gegeven zijn, niet zullen verloren gaan. En ook dat al wie tot hem komt, niet zal worden afgewezen. En zo mogen we vanmiddag, Heere, toch tot u komen. Zo mogen we toch bidden om uw zegen. Zo mogen we toch vragen of u vanmiddag tot ons spreken wilt. En ook als anders zal het dan een woord zijn, Heere, dat tot inhoud heeft dat gij inderdaad die God zijt, groot van macht en majesteit, dat u de hemel bewoont, de hemel der hemelen, dat u uw troon hebt, omringd vol met luister en heerlijkheid. Maar dan is het tegelijkertijd dit woord, dat u ook woont bij de nederige, bij de ellendige, bij wie tot u roept, die u nodig kreeg, die u aanroept in de nood, met de belofte van u, die vindt uw hulp, oneindig groot. Heere, doordring ons van het gewicht van de dingen, het gewicht van uw heiligheid en het gewicht van uw genade. Opdat er plaats voor zij in ons hart en leven, Heere. Opdat het de roepstem van ons leven is. Voor het eerst en ook opnieuw telkens weer. O God, wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Daar waar het bloed gesprengd wordt. Onder de vleugelen in het heiligdom. Daar u wonen wilt. Met zondaren. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van die vleugelen. Totdat door uw genade de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Zo zoeken we u ook vanmiddag, Heere. U hebt ons bij elkaar gebracht. U hebt ons onder uw woord gebracht. U hebt ons bij de gezondheid en in het leven gelaten. En nu zijn we hier. En we luisteren naar uw stem. En we zien op uw hand. En we horen naar uw woord. Gedenk ons dan, o Heere. We dragen elkaar ook vanmiddag aan u de Heere op. Wilt u met ons zijn, met de jongens en de meisjes, met degene van ons die in het midden van het leven staan, tot de alleroudsten toe. Zij die met ons meeluisteren, die met ons niet meer naar dit kerkgebouw kunnen komen, maar die toch aan ons verbonden zijn, of op een ander tijdstip deze dienst zullen horen. Bereid ons allen uw zegen. En uw zegen te ontvangen, Heere, dat is een onverdiende zegen. Maar nochtans, omdat er bij u ruimte is, omdat er bij u genade is, omdat u op grond van recht genade schenkt, zelfs aan wederhorigen, aan opstandelingen, u wint ze in, u roept ze tot u brengt ze op hun plaats en u ontfermt zich, o Heere, Doe het ook vanmiddag. U kent ons allen. We bidden u voor de voortgang van uw woord. In onze goede stad. In ons land. Onder ons volk. In West-Europa. Waar de lijnen getrokken zijn, heren. Waar er een tijd geweest is. Dat vanuit de academie in Genève predikers werden uitgezonden. Naar Frankrijk. En naar Bohemen. En naar Engeland. En naar Duitsland. En naar onze lage landen bij de zee. En hier en daar mag er nog een erfenis van gezien worden. Maar Heer, het is zo dun en het is zo gering. O Heer, wilt u opnieuw aan uw verbond gedenken. En wilt u niet doen naar de afkerigheid die er in ons volksleven en onder de volkeren van West-Europa te vinden is. Wilt u dit avondland nog bezoeken, Heer. En laat de zon niet helemaal ten onder gaan. Maar beschijn ons met het licht van uw vriendelijk aangezicht. We bidden het ook voor alle andere landen en volkeren. Voor Amerika en voor Azië en voor de volkeren van Afrika die geteisterd worden door vreselijke ziekten en andere geweldige dingen. We bidden u voor het volk van Irak. We bidden u voor alle volkeren van het Midden-Oosten. O Heere, ontfermt u zich. We bidden u voor uw kerk in deze wereld, met name de verdrukten en de verschopten. Zij die geen plek ontvangen en geen ruimte krijgen om uw naam te belijden. Wilt u ruimte maken, Heere? De belofte van Rehoboth geldt toch nog? U wilt toch nog ruimte scheppen voor uw woord en voor het werk van uw geest? Doe het in de harten. Doe het onder de volkeren. Doe het wereldwijd, opdat uw koninkrijk komt en uw wil geschiet. We bidden nu ook voor u voor de voortgang van uw werk onder ons, in onze eigen gemeente. We bidden nu voor onze broeder Schipper, heren, die aanstaande donderdag op de hemelvaartsdag gevestigd zal worden in het ambt van ouderling, een gewichtige dienst waartoe hij geroepen is, welke roeping hij heeft mogen aanvaarden en nu in de bediening zal worden gesteld, en dat het op hemelvaartsdag zal plaatsvinden, Heere, dat heeft een diepe duiding, want u bent ten hemel gevaren, u hebt de gevangenis gevangen genomen, u hebt gaven gegeven, en Heere, dat zijn allereerst de gaven van de ambten, waardoor het u belieft om uw kerk te regeren. Doe dat ook onder ons, Heere. Wees met de broeders van de kerkenraad, ieder in de dienst waarin hij gesteld is. Almachtige God, gedenk ons nog. Laat uw woord, de bediening van dat woord op onderscheiden wijze mogen doortrekken tot de harten van jongeren en ouderen. Gedenk ons nog, Heere. Zo zien we op tot u. Almachtige God, wees ons genadig om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 76. Psalm 76, de versen 1 en 5. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 76. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. En ook het vijfde vers. Als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 76. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke gebouwen. De derde collecte na de preek is voor de kerk. De Heere zegene u. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in Jesaja 63, de versen 1 tot en met 6. Jesaja 63, het eerste tot en met het. Jesaja 63, het eerste tot en met het zesde vers. We lezen dat gedeelte nog eens samen. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben om te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toorn. Ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Tot zover. Geliefde gemeente, het was het woord van de Heere Jezus tijdens een van zijn laatste ontmoetingen met de discipelkring. Het woord dat vanmorgen ook in de prediking tot ons kwam. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het zou niet zo lang meer duren voordat de Heer Jezus afscheid zou nemen van de 11 discipelen en van zijn andere volgelingen hier op aarde en hij gaan zou naar zijn Vader en hij zou worden opgenomen in de hemel. En hij zou mogen zitten tot in alle eeuwigheid in de troon van zijn goddelijke Vader. Zo lang zou het niet meer duren. Dan zal hij naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde zijn. Maar dan zal ook zijn mensheid opgenomen zijn in de hemel. En dan zal Gods volk zelfs haar vlees in de hemel hebben. Maar jawel, het leek ernaar alsof Christus zijn kerk verlaten zou, maar dat was niet zo. Want hij heeft gezegd, ziet, hoewel ik u verlaat, mijn discipelen, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld toe. Want naar mijn godheid, genade, majesteit en geest, wijk ik en wees daarvan overtuigd, o mijn kerk. Wijk ik nimmer meer van u. Ik blijf bij u. Geliefde gemeente, de tijd was vanmorgen te kort om maar enigszins recht te doen aan datgene wat de Heere Jezus gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De macht, en zoals we vanmorgen gezien hebben, is dat het woord van hem waarin hij zegt dat hij goddelijke bevoegdheid heeft ontvangen. Dat hij recht van zijn Vader heeft ontvangen om de held Gods te zijn. Om alles te doen wat van God vandaan gedaan moest worden. En het was mijn behoefte om vanmiddag enigszins in afwijking van de gang der dingen in deze tweede dienst, deze leerdienst doorgaans, vanmiddag nog een ogenblik met u te luisteren naar de diepte van de openbaring aangaande de macht, de almacht, de overmacht van de Heere Jezus Christus. Ik met u en u met mij. Want we mogen het ons wel afvragen, geliefden. Wie is hij toch? Wie is hij die, zo lijkt het, van de aarde is weggegaan, maar nochtans gezegd heeft dat hij met de zijnen zijn zal? Wie is hij toch, van wie de kerk der eeuwen beleidt dat hij is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn goddelijke vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden? Wie is hij toch? Wel, geliefden, deze vraag vinden we in onze tekst terug. Daar begint Jesaja 63 immers mee. Wie is deze? En we plaatsen vanmiddag deze vraag maar heel eenvoudig boven de prediking. Wie is deze? En we ontvangen daarop antwoord. Maar ik zeg u, het is wel een aangrijpend antwoord. Wie hij is, deze Christus. Als het gaat over zijn kracht en over zijn almacht en over zijn rechtsbevoegdheid die hij van zijn vader ontvangen heeft. Wie is deze? En dan beluisteren we vanmiddag een tweevoudig antwoord. Christus, allereerst de rechtvaardige held. En vervolgens Christus, de verlossende held. Christus. Wie is deze? Allereerst de rechtvaardige held. En vervolgens de verlossende held. Onze tekstgemeente staat in een zeer bepaald verband. Laat ik beginnen met het begin van het vorige hoofdstuk. Jesaja 62. Een hooggestemde inzet. Waar het hart van de profeet Jesaja overloopt van datgene wat er in zijn hart is. En het stroomt zijn mond uit en hij zegt het. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. Zijn hart is gevuld, geliefden, met datgene wat de Heere in zijn hart gelegd heeft. Nee, niet alleen voor zichzelf, oh, hij mag erin delen, ongetwijfeld, maar voor dat volk ten behoeve van wie hij gezonden is, aan wie hij een boodschap van God geven mag. Hij zegt, ik zal er niet van zwijgen en mijn mond zal er niet van stilstaan, want mijn hart loopt over. Dit woord, en het is, geliefden, een woord van goddelijke vertroosting voor een verdrukt en een moedeloos volk. Dat is het. Wat de profeet brengen mag. Want wat zijn de omstandigheden? Hoe gaat het met dat volk tot wie de profeet gezonden is? Wat is de situatie? Gemeente, we vinden haar in ballingschap. Door het volk van Babel en de machthebber van Babylonië, weggevoerd uit stad en land van Juda, weggevoerd ver weg naar het noorden en toen naar het oosten, naar Babel. En daar zitten ze al zoveel jaren, al tientallen jaren. En het juk dat knelt hen en de banden die binden hen. En wie zal hen verlossen? Wie zal hen verlossen? En dan? Dan staat de profeet op. De profeet met het machtige woord dat God hem gegeven heeft. En hij zegt, o volk in ballingschap. Ik zal niet zwijgen, o mijn volk in moeite en nood. Ik mag de troostvolle beloften van God u meedelen. Want de Heere heeft het aan mij geopenbaard. En u vindt het in hoofdstuk 59 vers 20. Weet het. Er zal een verlosser komen. Er zal een redder, een bevrijder komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtredingen Jacob. God zelf zal komen en hij zal grote dingen doen. U ziet op uzelf. U zit daar bij de stromen van Babel en de harpen hangen aan de wilgen en u kunt er niet toe komen om een lied van Sion, om een gezang van Jeruzalem te zingen. Maar weet het, Gods gunst zal over u geopenbaard worden en ik mag het u verkondigen, mijn mond zal er niet van stilstaan. En een van de heerlijke dingen die de Heere dan geeft, dat is dat hij wachters geven zal. U vindt het in hoofdstuk 62 vers 6. Wachters die op de muren van Sion gesteld zullen worden. Wachters die het woord van God zullen verkondigen. En de profeet, hij zegt het tot die wachters. O gij die des Heeren doet gedenken. O gij op wiens hart de last van Gods woord gelegd is. Houd toch niet stil. Laat er geen stilzwijgen bij u zijn. En dan? Dan is het, geliefden, hier in hoofdstuk 63... dat daar kennelijk zo'n wachter op de muren van Sion staat. Zo'n wachter die daar uitziet. Of er misschien verlossing komt. Of daar misschien iemand nadert die Israël verlossen zal. Daar staat er een. Maar wat hij dan ziet in hoofdstuk 63... dat brengt hem tot verbazing en tot verwondering. Want het is daar iemand die komt aangelopen. En die komt kennelijk uit de omgeving, uit de richting van Edom, uit de hoofdstad Bosra. En wat ons hier getekend wordt, geliefden, dat is duidelijk een visioen. Een visioen van Gods wegen gegeven aan de profeet. Die stem geeft aan een van die wachters die door de Heere zijn aangesteld. Maar het woord dat hier gegeven wordt, het is niet alleen voor de profeet. Maar het mag verkondigd worden, want het is een troostwoord. En het is een aangrijpend, het is een machtig woord van God. Wat wordt ons hier getekend? Wel, dan ziet deze wachter een persoon aankomen. En hij roept het hem toe. En hij zegt het tot anderen. Wie is deze? Wie is hij die daar van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. Deze, die versierd is met in zijn gewaad, die voorttrekt in grote kracht. En we horen daar een mengeling van vreugde en van schrik, maar kennelijk overheerst de schrik, want de persoon die daar komt, het is een machtige, het is een imponerende gestalte, het is iemand van postuur, het is een schrikwekkend held. Het is iemand die ontzag inboezemt. Wie is hij die daar voortkomt? En dat is een kleding. Met besprenkelde kleding. Het roept bij de wachter een nieuwe vraag op. Vers 2. Waarom? Waarom zijt gij rood in uw gewaad? En uw klederen van een die de wijnpers treedt? Zijn kleding, het is met rode vlekken bevlekt. Wat is het? Het lijkt wel alsof u uit de wijnpers komt. Hebt u de druiven soms getreden? Maar de wachter, hij begrijpt het wel. Nee, het is geen druivensap, maar het is bloed. Deze die hier komt, hij komt hier in de gestalte van een overwinnaar, die verwikkeld is geweest in een bloedige strijd en die overwonnen heeft. Zo treedt hij naar voren, zo presenteert hij zich, zo openbaart hij zich en zo komt hij op de stad af in zijn grote kracht, de overwinnaar over zijn vijanden. En dan blijkt het ook, geliefden. Want dan gaat deze man in zijn machtige, imponerende postuur, met zijn bevlekte kleding, gaat antwoord geven. De wachter, hij had het goed gezien. Vers 3. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toorn en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En heel mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was op mijn hart. En het jaar van mijn verlosten was gekomen. Vers 6. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde toe neerdalen. Het is waar. Ik ben een veldheer. Ik ben een koning. Ik ben een overwinnaar. Ik kom net uit de slag. Die voor de vijanden een slachting was. En mijn kleding is doordrenkt van het bloed van mijn vijanden. Wie zijn die vijanden? Het staat er. Die worden aan het begin van onze tekst genoemd, geliefden. Deze overwinnaar komt van Edom. Hij komt uit Bosra, Edom. Edom, het is de aanduiding van alles wat tegen God is. Het zijn de vijanden van God, Edom. Het zijn de nakomelingen van Esau. O, jawel. Jawel. De jongens en meisjes weten het wel. Esau, de broer van Jacob. Samen opgegroeid in de tent van Isaac en Rebecca. Daar had Edom zijn oorsprong. Maar Edom heeft zich tegen God, de God van Jacob en de God van Isaac en van Abraham, afgekeerd en is eigen wegen gegaan. En gaan we het Oude Testament nagemeten, wat er van Edom geschreven staat, dan zijn de Edomieten altijd de tegenstanders van God en van zijn dienst en van zijn volk en van zijn gezalfde. Als daar het volk van Israël staat voor de grens van het beloofde land, en wanneer ze daar vriendschappelijk door het land van Edom heen trekken willen, dan wordt het ze niet toegestaan. Zodat het volk van Israël helemaal om de grens van Edom heen moet. En later, ten tijde van de koningen David en Salomo, dan moet Edom telkens bevochten worden. En dan is het telkens Edom dat het volk tegen zit. En nog later, heel actueel in deze geschiedenis, ten tijde van de gevankelijke wegvoering naar Babel, als daar de stad Jeruzalem met vuur verbrand wordt, en als het volk van Juda weggevoerd wordt uit de stad en uit het gebied en uit al haar steden, dan is het Edom die er zich om verheugt. Dan is het Edom die leedvermaak heeft. En dan lezen we in Psalm 137 de klacht van het volk in ballingschap. Heere, bezoek het. Gedenk de kinderen van Edom aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundamenten toe. Zij juichten toen Israël viel. En daarna hadden de Edomieten bezit genomen van het land en van de steden en van de verwoeste gebieden van Juda. Dat is Edom, de vijand van God en van zijn zaak. En daarom, wanneer gemeente in de schrift, in het Oude Testament, tot in het Nieuwe Testament toe, Edom genoemd wordt, dan is het symbool van alles wat tegen God ingaat. Dan zijn het de machten die tegen de Heere en tegen zijn gezalfde opstaan. Edom, dat is de gode vijandige wereldmacht. Edom, dat is de macht van de duisternis. En van de zonde en van de dood en van diabolus en van de diabolisten. Edom, het zijn de machten, de geweldhebbers der wereld, de boze machten die daar heersen in de lucht. Edom, het is alles wat tegen God ingaat. Maar bedenk, Edom, het is tegelijkertijd, geliefden, de aanduiding van allen die zich niet willen laten gezeggen door het woord van de heilige God en van Christus Jezus. Edom. Want Edom behoorde niet bij de heidenvolkeren ten diepste. Edom, dat was, geliefden, een verbasterd verbondsvolk. Edom, die zich ook beroepen kon op de beloften van Abraham. Het was het broedervolk. Edom, het staat ook symbool voor de vijanden van God, gemeente, in de kerk, onder het woord. En nu lezen we hier in Jesaja 63 dat Edom geen toekomst heeft. Nou, maar daar zag het niet naar uit. Het leek juist dat Edom wel toekomst had, want het was een oppermachtig volk. Ze beheersten samen met Babel het gehele Midden-Oosten. En daarom, nu het volk daar in ballingschap is, nu zucht het eronder. Wie zal hen verlossen van het knellend juk van Babel en van Edom? Maar dan. Dan is daar de profetie van Jesaja 63. En dan lezen we daar dat er één komt. Eén, een sterke held. Wiens kleding bevlekt is met het bloed van Edom. Want de dag der wraak is gekomen. En dan vragen we het opnieuw, geliefde. Wie is deze? Wie is deze? En dan strijkt er vanmiddag licht. Licht vanuit het Nieuwe Testament. Over dit woord van het Oude Testament. Wanneer hier de vraag gesteld wordt, wie is deze die daar komt van Edom? besprenkelde klederen. Dan is hij het, van wie de profeet Jesaja al zo menig keer geprofeteerd heeft, dat de knecht des Heren komen zal, de Evet Yahweh, hij die uit de hemel komen zal, Gods eigen Zoon, die van de troon in de hemel neerdalen zal op deze aarde, om alle dingen te doen die bij God te doen zijn. Hij is die machtige, hij is die held, hij is die rechtvaardige koning. U zegt, maar is hij het? Zijn gestalte? Hij had toch een geheel andere gestalte? Wat zegt Jesaja van hem? Hij had geen gedaante, dat wij hem zouden begeerd hebben. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte in hem. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Wie was hij? De Heere Jezus op aarde? Was hij niet de nederige knecht des Heren? Was hij niet de verachte man van smarten? Was hij het niet die daar, behept met alle gevolgen van de zonde die aan alle mensen deel zijn, die daar als een vermoeide lag in het schip van de discipelen en die van vermoeidheid sliep? Was hij het niet van wie de apostel schrijft, hij is met alle benauwdheden benauwd geweest? Was hij het niet? Een zwak en een nederig mens, vermoeid, op tijd ook hongerig en dorstig. Was hij het niet die zich gewillig liet binden? Was hij het niet die zich geeselen liet en die zijn rug boog onder de geeselingen van Pilatus? Was hij het niet die daar gewillig zijn armen uitstrekte om op het kruis genageld te worden? Was hij het niet die het hoofd gebogen heeft en als een sterfelijk mens de geest gaf? Was hij het niet die zich in het graf liet leggen? Deze mens? Is hij die held? Is hij het die er komt uit Edom met besprenkelde klederen als de overwinnaar? Gemeente, vergis u niet. Deze Heere Jezus Christus, deze mens die weende bij het graf van Lazarus, deze mens die behept was met ziekte en zwakheid, hij is het. Wie is deze? Geliefde gemeente, hem verkondig ik u vanmiddag. Christus Jezus, de held Gods, hij is het. Die van Edom komt met besprenkelde klederen, die versierd is met zijn gewaad. Hij is het, die de God der wraken is. Hij is het, die de Almachtige is. Hij is het, die al zijn vijanden zal verdoen. Hij is het, die door de beelden van Jesaja 63 ons voor ogen geschilderd wordt. Het werk van deze Heere Jezus Christus, geliefde. Het is zijn werk om zijn vijanden te vertreden onder zijn voeten. Hij, geliefde, jawel, hij is de druiventreder. Die zoals de treder in de oude bedeling de druiventrossen vertrapt. Onder zijn voeten. Hij is het die al zijn vijanden onder zijn voeten zal leggen en ze allemaal zal vertelgen. Dat, u zegt, is dat de taak van de Heere Jezus? Geliefden, dat is zijn taak, dat is zijn opdracht. Het ligt op mijn hart, geliefden, om het u op uw hart te leggen, dat hij het is die tot zijn discipelen gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Want misschien nog een enkele dag En ik haal het vanmorgen ook al aan, maar het komt nu in het kwadraat terug, geliefde. Nog een enkele dag, dan zal hij ten hemel varen. En als dan de poorten van de hemel voor hem zijn opengegaan, en als zijn vader hem welkom heet, als hij daar zitten mag, aan de rechterhand van zijn goddelijke vader, dan voegt zijn vader het hem toe. Mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Met welke bedoeling? Totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Mijn zoon, heers, wees koning, wees die krachtige held, heers in het midden van uw vijanden. Want mijn zoon, hier is uw plaats, totdat u zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, ik zou u willen wijzen op het antwoord dat deze held geeft aan degene die aan hem vraagt: wie is toch deze die daar voorttrekt in zijn grote kracht? Dan is dit het antwoord, geliefden. Ik ben het. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Dat is zijn woord. Waarop wijst die wraakdoende held? Wat is het antwoord van deze koning in gerechtigheid? Hij zegt: ik kom om in gerechtigheid te spreken en te handelen. Gemeente, wat is het grootste kenmerk van het handelen en het spreken van de Heere Jezus? Dit, dat hij bevangen is van de gerechtigheid van zijn vader. Dat de gerechtigheid van God van alle eeuwigheid af op zijn hart is gelegd. Hij heeft het gezegd: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mij. Deze koning, hij handelt niet naar willekeur. Deze held Gods, hij handelt niet naar de impuls van dat ogenblik. Maar hij handelt naar de maatstaf van de goddelijke gerechtigheid. Dat betekent naar het recht van de eeuwige God. Dat recht, dat geldt. Toen de Heere hemel en aarde geschapen had, toen heerste er recht en gerechtigheid op aarde. En dat was het recht waarnaar de mens, Adam en Eva, handelde en sprak. Maar toen de mens zich van de Heere had afgekeerd en zich van hem had afgezonderd, toen was er in het hart en in het leven van de mens geen recht en ook geen liefde tot Gods gerechtigheid meer. En welk doel heeft nu de Zoon van de eeuwige God, zich gegeven? Dit, dat er weer gerechtigheid op aarde zou zijn. Daartoe is hij gekomen, om het recht van God te herstellen. Wat zegt de apostel Paulus als het gaat over de komst van de Heer Jezus in het vlees? Opdat het recht der wet vervuld zou worden. En wat zegt dezezelfde apostel als het gaat over zijn sterven? Welke God ons heeft voorgesteld tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Uiteindelijk, geliefden, gaat het in het heilsplan van God om zijn gerechtigheid. God wil dat zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt, dat aan de eis van zijn recht genoegdoening wordt gedaan. En nu dit. En nu splitst het zich naar twee zijden. En die tweede zijde, daar kom ik zo aanstonds bij. Maar eerst dit. Waar nu de Heere wordt tegengestaan, en waar zondaren zich keren tegen God, waar, geliefden, deze rechtvaardige held Edom op zijn weg vindt. En waar de koning der gerechtigheid Edomieten ontmoet. Mensen, kinderen in wier hart het beginsel van Edom leeft. Dan zegt hij het wat in onze tekst staat. Ik spreek in gerechtigheid. En ik handel in gerechtigheid. Maar dan, Dan is die gerechtigheid van God, geliefden, dan is het een straffende. Dan is het een wrekende gerechtigheid. Want dan moet die held kiezen voor God en hij doet het. En hij doet het van ganser harte. Hij kiest voor de gerechtigheid van God. En dan is het de gerechtigheid die alle vijanden neervelt. En dan is het geen wonder dat de kleed van deze held, voortkomend uit Edom, bespat is met het bloed van de Edomieten. En weet u wat dat inhoudt? Vers 6. Ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen neerdalen, dat betekent. Toen was er geen kracht meer. Had u dat gedacht van die man van smarten? Had u dat verwacht van die zwakke en nietige knecht des Heren? Geliefden, vergis u niet. Vergis u niet in hem, want wat zegt hij? Vers 3. Dit zegt hij. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. Gemeente, ter voorkoming van misverstand. Deze tekst wordt nogal eens aangehaald in verband met het lijden van de Heere Jezus, maar daar heeft deze tekst absoluut niets mee te maken. Hier is geen sprake van een lijdende Heere Jezus die de pers alleen treedt. Nee, als we het daarover hebben, dan zouden we moeten zeggen dat hij vertreden is. Zoals hij het gezegd heeft, hoe word ik geperst? Maar dat is een heel ander beeld. Maar wat hier aan de orde is. Ik heb de pers alleen getreden. Dat zegt hij als glorierende overwinnaar. Dat zegt hij als zegevierende held. Dan zegt hij, maar ik heb in mijzelf kracht genoeg. Ik kan ze allemaal aan. En heel Edom en heel het rijk van Diabolus. Ik kan ze allen vernietigen. Deze held, het is een held Gods. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Vers 5, ik zag toe. Er was niemand die hielp. Die had hij helemaal niet nodig. Ik ontzette mij. En er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm, zijn krachtige arm, daar heeft deze held genoeg aan, mij heil beschikt. En mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. De Heer heeft niemand nodig. Hij doet het zelf. Hij put uit zichzelf. Hij is de held uit het hemelhof. Vergis u niet in zijn grote kracht. Want ik draag uw heilige wet. Daaraan ontleent Christus zijn kracht. Hij is helemaal gericht op het recht. En de wet van God. En deze Christus, geliefden, met eerbied gezegd, hij is voldoende gemotiveerd om al zijn goddelijke kracht te ontladen in het vertreden van zijn vijanden. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Geliefde gemeente, wilt u bedenken wie hij is? En wilt u daarbij bedenken wie u bent? Want van die combinatie hangt alles af. Nu en straks. Wie hij is en wie u bent. Bent u Edom, dan zult u voorwerp zijn van de ontlading van de kracht van hem die het zegt. Ik heb de pers alleen getreden, want ik heb de opdracht van mijn vader ontvangen. Mij is gegeven door mijn Vader aan mij en aan niemand anders. Mij is gegeven alle macht, alles. In de hemel en op de aarde. En u zult nergens kunnen vluchten. Niet op de aarde, niet daaronder en niet daarboven. Of deze held zal u onder zijn invloed brengen. En denk niet, geliefden, dat dit slechts een beeld is uit het Oude Testament. Want de schrift verklaart zichzelf. Deze woorden, ze komen terug. En we hebben ze gelezen in Openbaring 19. Als met aangrijpende beelden ons voor ogen gesteld wordt dat Christus Jezus dit werk inderdaad zal gaan doen. En dat hij zijn werk voltooien zal als hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Als Johannes op Patmos het zegt, ik zag de hemel geopend, Openbaring 19 vers 11. En ik zag en ziet een wit paard. En die op het dezelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en hij voert krijg in gerechtigheid. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd is. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Hij is het, geliefden, het vlees geworden woord. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn, van de toorn en van de gramschap van de almachtige God. Gemeente, tot welk geslacht behoort u? Edom of niet Edom? Beantwoord u die vraag vanmiddag, opdat u zich voor ogen stelt waarheen uw reis is. Hij zal alle heidenen slaan. En hij zal alle naamchristenen slaan. En geliefden, gelooft u het? Gelooft u het? Niemand. Niemand zal aan hem ontkomen. Want hij heeft de pers alleen getreden. Deze rechtvaardige held. En nu lezen we verder. Kunt u na dit alles zich nog indenken dat deze profetie, dit profetenwoord van Jesaja, een heilsprofetie is? Denkt u aan het verband. Daar is een volk dat zucht. En dat vraagt, wie zal ons verlossen? Wie zal ons verlossen van Babel en van Edom? Bij onszelf zien we geen mogelijkheden. En de Heere? Ach, waar is hij? Babel en Edom, het zijn de machtige heersers. En hun knoet valt telkens op ons neer. En hun banden hebben ons gebonden. Zo lezen we het in de profetieën van Jesaja, dat daar een volk is. Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Ze zeggen tot elkaar, de Heere denkt aan ons niet meer. O jawel, jawel, dan moet Jesaja het zeggen. En de vromen in Israël, ze stemmen het wel toe. Dat ze het verdiend hebben. En dat het de roede Gods is die om hun schuld en ongerechtigheid over hen gekomen is. Wanneer de Heere het zegt, ziet de hand des Heeren is niet verkort, dat hij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat hij niet zou kunnen horen. Daar ligt het niet aan. Integendeel, het zijn uw ongerechtigheden, o Israël, die een scheiding gemaakt hebben. Maar dat is voor Israël een reden te meer om te zeggen, wie zal ons verlossen? En dan? Dan gaat God aan zijn ontferming gedenken. Want dan klinkt er een heilsbelofte, een woord van God, weer door de mond van Jesaja. Er zal een verlosser in Sion komen, namelijk voor allen die zich bekeren van hun boze wegen. En dan is daar een wachter die er iemand ziet aankomen, een sterke held. Wie is deze? Wie is hij die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra, wiens kleding bevlekt is met het bloed van de vijanden? En dan klinkt daar het woord. En het is voor dat hulpeloze en voor dat hopeloze volk en ballingschap, geliefden. Het is een woord van heil en van zaligheid. Ik ben het. Ik die in gerechtigheid spreek. Ik ben gekomen om te verlossen. De Heere die in gerechtigheid komt, die gericht houdt over zijn vijanden. Hij gedenkt in de toorn aan ontferming en hij zoekt zijn volk op. En zo lezen we in het vierde vers in Jesaja 63. Het jaar van mijn verlossing. U mag ook lezen. Het jaar van mijn verlossing. Het jaar van de verlossing door mijn hand is gekomen. De Heere die over zijn vijanden het wraakzwaard brengt. Het gericht. Hij brengt de zijnen heil aan. U zegt, maar voor wie is het dan? Wie zijn het dan voor wie dit evangelie is? Wel, ik kan u aanwijzen in de omgeving van onze tekst wie het betreft, geliefden. Ik zal dat kort doen, maar ik wil er toch niet omheen gaan. Aan het begin van hoofdstuk 61, daar klinkt een blijmare. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen voor wie? Voor de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten. Dat volk dat daar moedeloos en troosteloos en hulpeloos neerziet en neerzit. En dat niet getroost kan worden door anderen. Voor zulken is dit woord. Die het van God moeten hebben. Die het de Heere toeroepen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, Heere. Het moet van boven komen. We kunnen het niet verwachten van onze eigen kracht. Want het is er niet. En we kunnen het niet verwachten van onze eigen gerechtigheid. Want het is er niet. Onze zonden zijn het die scheiding gemaakt hebben. Maar, och Heere, dat gij aan ons gedenkt. Niemand kan ons helpen. Gij, Heere, zijt toch onze vader? Want Abraham, hij weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Maar gij, Heere, gij zijt het. O, wees ons tot een hulp. En als het nou zo ligt. Als er nou in je leven een roep om hulp van God klinkt. Als dat gebed ten hemel gaat. En dan klinkt het woord. Wie is deze die daar komt van Edom? Wie is het die de vijanden bestrijdt? Die vijanden die mijn leven belagen. Als het nou klinkt in je oren en in je hart. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Geliefden. Dan is het evangelie. Als de vijanden je belagen, de vijanden van buitenaf en de vijanden van binnenuit. Als het je gebed is, Heere, twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Och, Heere, terwijl ik van mezelf al zo zwak ben. En mijn vijanden zo geweldig zijn, mijn doodvijanden, de duivel en de wereld en mijn eigen boze hart, die niet ophouden mij aan te vechten. O God, wil mij toch staande houden en zie me toch aan in uw ontferming. Want de vijanden, ze zijn oppermachtig. En als er dan een held aanstaande is. En als de Heere dan zicht geeft op een die machtiger is dan de vijanden, die de vijanden niet alleen weten bestrijden, maar die ze ook weten overwinnen, als hij het zegt. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn als ik mijn wapens neer mag leggen En hij doet het. Hij gaat strijden. En ik mag, ach, met mijn zwakke en verwoede pogingen, ik mag in hem overwinnaar zijn. Geliefden, dat is evangelie. En zo is het hier. Nu komt hier een held. Hij zegt het. Ik ben machtig om te verlossen. En het jaar van mijn verlossing is gekomen. Ja, zegt u. Maar daarmee is de vijand niet weg. Die vijand die zo machtig is. Ze zijn nog springlevend en dreigend als voorheen. Als dit woord van Jesaja klinkt daar in Babel, weet u, dan zitten ze er nog. Dan zijn de Babyloniërs nog machtig. En dan is er helemaal nog niets van te zien dat ze bestreden en verdreven zullen worden. En dat de Heere door zijn almachtige hand dat volk terug zal gaan leiden naar Juda en Jeruzalem. Er is nog niks van te zien. Maar weet u, nu moet dat volk gaan leren leven uit het geloof. Nu moeten ze leren genoeg te hebben aan het woord van God. Dit woord van God, geliefden dat u vanmiddag gepredikt wordt. Dit woord, zijn belofte woord. Dan moeten ze het gaan leren om het te beoefenen. Wat de dichter van Psalm 56 geleerd heeft. Ten dagen als ik zal vrezen, want de vijanden ze lijken overmachtig. Maar ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op God betrouwen. In de Heere zal ik zijn woord prijzen. In God zal ik het woord prijzen. Wat zal de mens mij doen? Wat zullen al mijn vijanden mij kunnen aandoen? God is de Almachtige. Deze held uit Sion, heeft hij niet de belofte dat al zijn vijanden aan zijn voeten gelegd zullen worden? En op die belofte moeten Gods kinderen nu gaan leven. Ook al zien ze er nog niets van. Ook al is er nog weinig van te merken. Ook al zijn de diabolisten in je leven nog groot en talrijk. U zegt, maar ik zie het nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, zegt de apostel, en dat is waar. Dat geef ik u toe. We zien het nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar één ding weet u toch wel. Eén ding ziet u toch wel. De apostel zegt het. We zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En daar moet Gods volk genoeg aan hebben. Wij zien Jezus. Hij ligt niet meer in de kribbe. Hij is niet meer de lijdende man van smarten. Hij is niet meer die belaagde knecht des Heren. Maar wij zien Jezus. En daarom hef uw hoofd omhoog en zie op hem. Want hij heeft het gezegd. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zit in de troon van zijn Vader. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En als ik dat geloof mag oefenen, als ik op hem mag zien, dan kan ik toch weer verder. Niet in mijn eigen kracht, maar in de kracht die hij verleent. Mijn Jezus, mijn zaligmaker, mijn redder, mijn bevrijder. Die al zijn en mijn vijanden aan zijn voeten onderwerpen zal. En nu wijs ik u nog op enkele dingen in onze tekst. En daarmee gaan we besluiten. En mediteert u daar maar over. Allereerst wijs ik op het laatste gedeelte van het eerste vers. Waar deze machtige held zegt. Ik ben het. Die in gerechtigheid spreek. Die machtig ben om te verlossen. Dat zegt de Heere. Tot dat moedeloze en hulpeloze volk. Ik ben machtig om te verlossen. Hij kan het. En hij wil het. En hij zal het. Hij is de machtige. Hij is de held. Hij is de zoon van David. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt zijn vermogen hem niet. Hij is machtig en gewillig om te verlossen. En nou staat er, geliefden, in het Hebreeuws, waar hier vertaald is met om te verlossen, staat er een woord waarvan de naam van de Heer Jezus is afgeleid. Er staat hier, ik ben machtig om zalig te maken, want ik ben de zaligmaker. Ik ben der hulpelozen hulp. Ik ben der hulpelozen hoop. Ik ben der troostelozen troost. Ik ben machtig om te verlossen. En daarom, u moedeloze, hopeloze, hoop op God. Hoop op God. Ja, zing het maar. Ik hoop op God. Want hij zal mij verlossen. En de tweede opmerking is deze. En dan ga ik naar het slot van het vierde vers. Wie is deze? Wel, dan staat er opnieuw dat woord. Het jaar mijner verlosten, of het jaar van mijn verlossing is gekomen. En weet u, dan staat er in het Hebreeuws een ander woord. Dan staat er het woord dat ook vertaald mag worden: ik ben uw losser. Ik ben de Goel. Ik ben de Goel. Ik ben de loskoper. Weet u het nog, jongens en meisjes, jullie? De losser, de man die opkwam op grond van het recht, op grond van de door God gegeven wet, de man die opkwam voor de verdrukten en de ellendigen, de man die de wettelijke plicht had om garant te staan voor het welzijn en de toekomst van een ander, de man die zich verbonden had om voor die ander in te staan. Hier zegt de Heer het. En weet u wat hier nou eigenlijk staat, geliefden? En dat is een machtige troost. De Heere, hij kan van zijn volk niet meer af. Want hij heeft zich verbonden om hen te verlossen. Want hij is de losser. Hij heeft de plicht. En hij heeft de wil. En we hebben zojuist gelezen, hij heeft ook de macht. Op grond van recht, van het wettelijk geldende recht, het jaar van mijn Goelschap is gekomen. En wat was de taak van die Goel, van die verlosser? Als bijvoorbeeld de man gestorven was, dan nam hij het op voor die rechteloze vrouw. Hij gaf haar rechten. Hij nam het op voor die bezitloze vrouw. Hij gaf haar bezit. Hij nam het op voor die naamloos geworden vrouw. Hij gaf haar zijn naam, de losser. Hij brengt de verloren eer, de verloren naam terug. De taak van de losser, de verlosser. En nu lees ik Jesaja 62. Gij zult, o mijn volk, met een nieuwe naam genoemd worden. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste. Maar gij zult, en het is het woord van deze losser, gij zult genoemd worden, mijn lust is aan u. Uw naam zal zijn Hefsiba. Mijn lust is aan u. Kunt u het zich voorstellen? Die machtige held, die al zijn vijanden vertreedt. Hij is het, die in tere liefde zich tot zijn volk wendt. En hij zegt het. Mijn lust is aan u. En tot het land zal gezegd worden, het getrouwde. Het land Beula en Christus. Hij zal het voltooien tot in alle eeuwigheid. Hij doet zijn werk. Hij zal het schenken. Hij schrijft met een nieuwe naam. En hij brengt ze allen bij zijn vader. En dan zullen ze in eeuwigheid bij hem zijn. Maar tegelijkertijd, geliefden, is het vanmiddag de vraag. Het is één van twee. Wat is uw naam? Edom? Of mag door Gods genade uw naam zijn? Hefsiba. Mijn lust is aan u. Amen. Wij zingen Psalm 97, de versen 5 en 7. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, u laat het ons aan een antwoord niet ontbreken. Op de vraag namelijk, wie is deze die daar komt? Die machtige held, die rechtvaardige held, die ook een verlossende held is. Wie is deze? U geeft ons in uw woord en in de prediking van uw woord het heldere en eenduidige antwoord, Heere. Ik ben het. Ik die in gerechtigheid spreek. Ik, gekomen om gerechtigheid te zoeken voor de zaak van mijn vader. Ik ben het die mijn vijanden wegdoet. Ik ben het die mijn kinderen tot mij neemt. Aanbiddelijk bent u, Heere, groot van macht en majesteit. Wij bidden om de kracht van uw genade, om het werk van uw geest, Heere, die ons overtuigt van de werkelijkheid van ons leven, die ons tot u doet roepen en tot u doet vluchten, opdat we bij tijd, zo Heere, voorwerp zijn van uw verlossend handelen, voordat ons, Heere, uw treden ons vertreden. U bent immers de grote druiventreder. O Heere, geef dat we met schrik voor uw aangezicht deze dingen overdenken. Laat het ook voor uw kinderen, Heere, tot schrik zijn. Ja, zeker. Om te beseffen uit welke grote nood en dood u hen verlost. Om in heiligheid des levens u te zoeken. Laat het voor ons allen, Heere, de schrik zijn. De schrik des Heren die ons beweegt tot het geloof. Almachtig God, we danken u voor het woord van deze middag. Het was een woord vol van vrees en schrik. En anderzijds een woord vol van vertroosting en genade. Breng dat bij ons wat past bij ons bestaan voor u. Laat dat het werk van uw geest zijn, Heere. We danken u voor deze dag, deze zondag. Voor de diensten van het woord die we ontvingen. U gaf kracht om te spreken. U gaf aandacht in het luisteren. Laat het verder mogen komen, Heere. Laat het met ons mogen meegaan. Gedenk ons allen in de aanstaande week. We dragen nogmaals aan u op die jonge mensen die zich voorbereiden voor hun examens. Geef dat ze het ijverig gedaan hebben en nog ijverig doen. Help ze in alles, deze week wellicht, maar in ieder geval ook de aanstaande weken. Wees met ze en wees met ons allen. We bidden u ook voor die jongeren van ons die in de loop van deze week enkele dagen samen weg zullen zijn. Geef ze goede dagen samen, in goede harmonie. Dat u ze ook daarin leiden en regeren. En laat ook in hun samen zijn daar de vrezen van uw naam het stempel mogen zijn wat op hen zijn mag. Breng ze ook weer veilig bij ons. We bidden u voor de hemelvaartsdag die aanstaande is. Breng ons dan samen, Heer, wanneer we dat hoge feit gedenken mogen. En wanneer een van ons in het ambt van ouderling bevestigd wordt. Heere, zo bidden we of u op ons neerziet. Ons wilt gedenken uit uw hemelhof. En ons schenken wilt. Genade voor genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68. Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Psalm 68 vers 11. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.